uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade. Door Christus Jezus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Gemeente, laten we onze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 51 en daarvan het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde, ik zie mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig stout versmaad. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Wij noemen nu Psalm 51 en daarvan het tweede vers. Van deze avond vindt u opgetekend in het boek Richteren, daarvan het 16e hoofdstuk van vers 18 tot en met 31. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij hadden u genoemd te zullen voorlezen Richteren 16 van vers 18 tot en met 31. Als nu Delila zag dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, zo zond zij heen en riep de vorsten der Filistijnen, zeggende: kom ditmaal op, want hij heeft mij zijn ganse hart verklaard. En de vorsten van de Filistijnen kwamen tot haar op en brachten dat geld in hun hand. Toen deed zij hem slapen op haar knieën en riep een man en liet hem de 7 haarlokken van zijn hoofd afscheren. En ze begon hem te plagen, en zijn kracht week van hem. En zij zeiden: de Filistijn over u, Simson. En hij ontwaakte uit zijn slaap, en zeide: ik zal ditmaal uitgaan, als op andere malen, en mij uitschudden. Want hij wist niet dat de Heer van hem geweken was. Toen grepen hem de Filistijnen, en groeven zijn ogen uit, en zij voerden hem af naar Gaza, en bonden hem met 2 koperen ketenen, en hij was malende in het gevangenhuis. En het haar van zijn hoofd begon weder te wassen, gelijk toen hij geschoren werd. Toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren en tot vrolijkheid. En zij zeiden: onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Desgelijks, als hij het volk zag, loofde zij hun god, want zij zeiden: onze god heeft in onze hand gegeven onze vijand, en die ons land verwoestte, en die onze verslagenen velen maakte. En het geschiedde, als hun hart vrolijk was, dat zij zeiden: roep Simson, dat hij voor ons spelen. En zij riepen Simson uit het gevangenhuis, en hij speelde voor hun aangezichten, en zij deden hem staan tussen de pilaren. Toen zeide Simson tot de jongen die hem bij de hand hield: laat mij gaan, dat ik de pilaren betaste, op de welke het huis gevestigd is, dat ik daaraan leunde. Het huis nu was vol mannen en vrouwen, ook waren daar vele vorsten van de Filistijnen, en op het dak waren omtrent 3000 mannen en vrouwen, die toezagen als Simson speelde. Toen riep Simson tot den Heere en zeide: Heere, Heere, gedenk toch mijner, en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God, dat ik mij met een wrake voor mijn 2 ogen aan de Filistijnen wreken. En Simson vatte de 2 middelste pilaren, op de welke het huis was gevestigd, en waarop het steunde, de ene met zijn rechterhand en de anderen met zijn linkerhand. En Simson zeide: mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht, en het huis viel op de vorsten en op al het volk dat er daarin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood had, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broederen af en het ganse huis van zijn vader, en namen hem op en brachten hem opwaarts en begroeven hem tussen Zora en tussen Estaol, in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël gericht 20 jaren. Tot zover de schriftlezing.
Laten we samen gaan bidden. Majesteitelijke Heere, we wekken elkaar op uw aangezicht te zoeken, waarin we de belijdenis uitspreken van u afhankelijk te zijn. Laat het ook gaarne zijn, Heer. Alles van u verwachten. In afhankelijkheid, maar ook in aanhankelijkheid. En aan het laatste, daar schort zo vaak veel, Heere. We hangen zoveel van onszelf en van alles rondom ons heen aan. Maar als de vraag nu op ons allen afkomt. Zoals u dat eenmaal vroeg als de opgestane Christus aan uw discipel Petrus, Simon, zoon van Jona. Hebt ge mij lief? En hebt ge me liever dan deze? Heere, zo brengt u ons samen onder uw woord en voor uw heilig aangezicht. En laat het dan leven in het hart van ons allen door uw genade. Och, dat ik hem kennen. Om alleen in hem gevonden te worden. Om met een beroep op uw alwetendheid die het hart doorzoekt tot in de diepste schuilhoeken nochtans te beleiden. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat betekent niet dat we daarin zeggen volmaakt te zijn. Of dat we de strijd te boven zijn. Of dat we niet meer te kampen hebben met ons eigen zondig vlees. Of met de kracht van het ongeloof. Maar Heere, dat is toch dan de diepte van het hart. Dat is dan toch de richting en de uitgang van ons leven. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En als daarvan toch immers een vrucht. Dat er bij u is een eeuwige goddelijke liefde. Zoals Johannes dat onder woorden gebracht heeft. Wij hebben u lief. Omdat gij ons eerst hebt lief gehad. Dan geeft het hart gaarne u de eer. En wat een wonder, Heere, dat u ons weer brengt vanavond. Op deze plaats en we elkaar weer mogen ontmoeten bij uw woord. Bij de open Bijbel. Bij een sprekend God. Bij een God die zondaren opzoekt. Bij een God die het voor het zeggen heeft. Ach Heere, wat zijn we toch dwaas vaak. Dat wij ons druk maken over onze eigen gedachten en meningen. En dan zegt de een het gaat zo. En een ander zegt wel nee, het gaat op een heel andere wijze. En zo zijn we als kempanen bezig met onze eigen gedachten, Heren. Verlos ons van die dwaasheid. En dat we vanavond samen met elkaar niet anders willen weten dan aan uw voeten te zitten. En een leerling te zijn van u en van uw eigen woord. Heren, dat hebben we nodig in ons eigen leven. Dat is brood nodig in de kerken in Nederland. En dat is alleen maar tot opbloei van het geestelijke leven als het zo zou zijn. Weer meer naar uw woord te luisteren. Want u hebt het voor het zeggen. En als het niet naar uw woord is, het zal immers geen dageraad hebben. Heren, wilt u ook vanavond uw woord weer laten uitgaan? Maar wat we dan nodig hebben, bij het luisteren naar en het verkondigen van uw woord, het licht en de leiding van u, o Heilige Geest. U leidt in alle waarheid. U doet het woord verstaan. U neemt het uit de volheid van Christus en doet het in zondaars harten uitdelen. Wilt u ook vanavond zo ons allen bij de hand nemen. En leidt u ons in de waarheid. Uw woord is de waarheid. Daar kunnen we op aan. Dat is de leugen niet. Dat is betrouwbaar. Dat is vast. En dat is immers de grondslag waarop heel uw kerk mag rusten. De vastheid en zekerheid van uw belofte die ja zijn in Christus Jezus. En dan zegt ook uw eigen woord erbij. Door hem is ook het amen. Zo ligt alles in u, o gezegende Christus. In u liggen alle beloften vast. En door u, en dat is in de bediening van woord en geest, mag een zondig mensenkind daarop vertrouwen, daar amen op zeggen, daar alles van verwachten. Help ons zo, Heer. En als we dat dan zeggen, daarvan alles te verwachten, dan ligt daar de diepe ondertoon in van beschaamdheid. Dat we van onszelf geen verwachtingen kunnen hebben. En dat u ook van ons niets moet verwachten. Zo zijn we hier niet gekomen. om u heel veel te kunnen aanbieden. Want we hebben het niet, heren. Maar we zijn wel gekomen om te bedelen. We zijn gekomen in de heilige verwachting dat gij uw hand opent. Opdat verzadigd mag worden alles wat leeft. Heren, die hemelse manna, dat wat echt eten en drinken is. Laat dat verkondigd worden. Laat dat ook neergezet worden op de tafel van de heerlijke verkondiging van uw evangelie. En lok en breng nog zonder hongerig en dorstig om aan uw tafel te eten en te drinken. Waar u zegt, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En daarvan te eten en te drinken, geef vertroosting en geef bemoediging. Heer in de hemel, mogen we zo u vragen, of wij allemaal, niemand uitgezonderd, dat wondere evangelie geheim leren kennen. Om altijd weer tot u te komen in de belijdenis. Het leven is mijn Christus. Heren, dat is de grote les. De leerschool van het leven. Eigenlijk kunnen we niet jong genoeg aan die les beginnen. Om in de hoge ouderdom nog daarin onderwezen te mogen worden. Het leven is mijn Christus. En daaraan is dan onlosmakelijk verbonden. Sterven winst. Eigenlijk voor de wereld waar. Eigenlijk voor het hart van een mensenkind onmogelijk. Sterven winst. Heren, laten we dat tegen elkaar mogen zeggen vanuit uw woord. Zo vertroost elkaar met deze woorden dan altijd bij de Heren. Samen zo in het gebed verenigd om tot u te komen. Laten we met elkaar en in ieder voor zich u de zonde belijden. We hebben het samen gezongen uit Psalm 51. We hopen maar, heren, dat het geresoneerd heeft in de harten. En dat het daaruit opgekomen is. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik ben, o heren, uw gramschap dubbel en dwarswaardig. En toch, heren, als we die psalm goed lezen. Is David begonnen met een beroep te doen op uw goede tierenheid, uw genade. Zo komen wij tot u. Wees ons genadig naar de grootheid van uw goede tierenheid, om Christus wil. Heren, we bevelen iedereen aan die hier is, aan u de Heere. Jongeren, ouderen, kinderen, allerlei leeftijden. En dan tot u komen vallen al die leeftijden en al die onderscheidingen weg. En laat het zo zijn zoals u dat zei. Hier komen als een kindje. Dat onverwaardelijk zich toevertrouwt aan u de Heer. Dat is geloof. Hoor ons, o God van alle genade. En geef ons alles wat we nodig hebben. In het luisteren, in het verkondigen, in het zingen, in het bidden, in het geven van onze gaven, in alles. Als we nou straks naar huis gaan, heren, dat wij het zeggen. We hebben geproefd, we hebben gesmaakt, dat God goed is. En goede tieren. Dat bidden we u uit genade, om Christus wil. Amen. Wij slaan eerst met elkaar op Psalm 142. Psalm 142. Wij willen daar vier versen van zingen. Vers 1. Ik riep tot de Heere met luide stem. Vers 4. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Vers 5. Ik riep tot u, ik zei o Heer. En het zevende, voer mij uit mijn gevangenis. Wij zingen Psalm 142, 1, 4, 5 en 7. zou met u willen nadenken over het levenseinde van Simson. Hier beschreven in Richteren 16. En ik neem als tekst vers 30. Richteren 16 vers 30. En Simson zei: mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht. En het huis viel op de vorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die in zijn sterven gedood heeft waren meer dan die in zijn leven gedood heeft. Veel mensen beschouwen het leven van Simson als totaal mislukt. Hij heeft de krachten die hij van de Heeren ontvangen heeft aangewend voor zichzelf. En als het dan bijzonder gaat over zijn levenseinde, dan fluistert men zacht van: het was zelfmoord. Een mislukt leven. Maar als we nu gaan luisteren naar de schrift en ik sla met u Hebreeën 11 op, dan krijgen we het Bijbelse antwoord. En in Hebreeën 11 vallen twee zaken op. Daar plaatst de schrift om Simson in de rij van de bolk der getuigen. En zo aan het eind van het hoofdstuk, dan laat Hebreeën 11 zien dat zijn leven was in het licht van het geloof. Je zou het niet geloven als de schrift het niet zegt. Want dat is altijd weer het boeiende en het wonderlijke, ook het aangrijpende, als je over Simson nadenkt, een leven op twee sporen. Dat is bij hem heel duidelijk. Strijd tussen geest en vlees. Je zou Simson kunnen noemen een zondeslaaf. En dat was hij ook ten volle. En tegelijk, een geloofsheld. En dat was hij ook ten volle. En als het dan gaat over het einde van zijn leven, over zijn sterven, ja, dan slikken we die uitdrukking van: ja, het was een mislukt leven, gelijk maar in. Hij staat er als een held. En weet je aan welke tekst worden we dan denken? En dat resoneert door heel dat schriftgedeelte heen. Door heel dat leven van Simson heen. Wie zijn leven zoekt te behouden, die zal het verliezen. Nou, dat is realiteit bij Simson. Hij heeft het zoeken te behouden, heeft het verloren. Maar wat vooral in het laatste gedeelte doorklinkt is: maar wie zijn leven verliest, om mijnentwil. Om mijnentwil. Die zal het behouden. En als we dan vanavond die stervende Simson dien, dan sterft hij, laten we het zo zeggen, in het harnas van het geloof. Ja, en dat niet alleen, maar dan gunt God hem de eer om daarin nog als ware boven zichzelf uit te stijgen en een oud-testamentische uitbeelding, een oud-testamentieke, hoe je het ook wilt noemen, mag zijn van de Christelijke schrift. Want juist in zijn sterven straalt hij oud-testamentisch iets uit van de heerlijkheid van Christus. Nou, ik wil er zo vanavond met u over nadenken. Het levenseinde van Simson. Ik deed dat eigenlijk voor de kinderen, dat is vakantietijd en ik heb een aantal moeilijke teksten bepreekt hier de laatste keren uit de brief van Paulus, dat valt dan niet altijd mee, hè? Nou, vanavond de geschiedenis en ja, verdomme, als dominee vind ik het nooit zo gemakkelijk om over geschiedenis te preken. Laten we maar gelijk zeggen, want het verhaal is natuurlijk wel mooi, maar het gaat niet alleen om het verhaal. Dan gaan we maar bij Nico ter Linde te raad en dat doen we maar liever niet, hè? Maar het is toch wel evangeliepreking. Nou, daar gaan we naar op zoek vanavond. Het levenseinde van Simson. Vier gedachten. In het heiligdom van de verootmoediging. Dat is het eerste. In het heiligdom van de verootmoediging. In het tweede plaats, in de afgodstempel van de vijanden. Ten derde, in het harnas van het geloof. En ten vierde, heenwijzen naar Christus. Dat kunnen we volgen zo. Ja. We overdenken dus het levenseinde van Simson. Mooi, hè? In het heiligdom van de verootmoediging. Nou, zou ik u sterven. Niet dat je op grond van de verootmoediging kunt sterven. Laten we dat elkaar niet wijsmaken. Ja. Maar waar verootmoediging is, daar is Christus. En waar Christus is, daar is verootmoediging.
Je kunt op je verontmoediging niet sterven hoor. Werd u er ook al van afgebracht? Je kunt alleen sterven in Christus.
Goed, in het heiligdom van de verontmoediging. Ik wou dat ik er altijd zat. Dat is wat anders. In de afgodstempel van de vijanden. Dat is niet aangenaam, maar is voor de kerk ook nodig. Want we gaan het koninkrijk der hemel niet binnen zonder verdrukking. In de derde plaats in het harnas van het geloof. Niet in je harnas van je eigen wettische gang hoor. Baat ons helemaal niks. Of wel? Nee hè? Zou maar niet doen hè? Ook in het harnas niet van allerlei tradities en gedachten. Alleen in het harnas van het geloof. En het geloof is Christus alleen. En het derde, het vierde, heenwijzend naar Christus. Nou, wij zien vanavond daar Simson staan. Het is toch wel hoogst aangrijpend, nietwaar? Zijn haardos is hij kwijt. Zijn ogen uitgegraven. Zijn kracht is totaal gebroken. Hij is gebonden met twee koperen kettingen. En heel de dag doet hij in de gevangenis niet anders dan hanteren die handmolen. Daar draait hij heel de dag maar rond. Dat moet voor Simson hoogst aangrijpend geweest zijn. Simson echt een natuurmens. Een mens die leeft in de vrije natuur en onmogelijk is vast te binden. En nu in de ellendigste slavernij. Het hoogst aangrijpend voor hem geweest zijn. En weet je wat hem het meest getroffen heeft, denk ik? Eigenlijk eigen schuld, nietwaar? Het is allemaal zo indrukwekkend begonnen. En er liep zo'n prachtige lijn door heel zijn leven. Vanaf moeders lichaam. Een afgezonderde. Een aan God gewijde. Vanaf moeders lichaam was hij al geroepen om richter te zijn en het volk Israël te verlossen van de hand van de Filistijn. Vanaf moeders lichaam een Nazireo Gods totaal naar God toegekeerd. En in zijn leven waren er veel ogenblikken dat hij aangegrepen is door de Heilige Geest. Zodat hij door de kracht des Geestes zijn roeping heeft volbracht en vele vijanden heeft verslagen. En hij begon Israël te verlossen van de Filistijnen. Maar, weet je wat nou zo ongrijpend is bij deze man? Hij hield zoveel van de zonde. Hij heeft zich maar al de hartstocht van zijn leven overgegeven aan de vleeselijke wellust. Dat is dan grijpend. En heeft hij zich zo aan overgegeven dat hij de eerkroon die hij van God gekregen heeft, heeft de grabbel gegooid. Hij is de gemeenschap Gods kwijtgeraakt. De geest is hier een beek van. Hij is zijn nazireenschap heeft hij verloochend. Om zo te zeggen verkocht, ingewisseld. Helemaal heeft hij zich omgewenteld in de liefde tot de zonde en de vleeselijke wellust. En zo loopt hij daar dag in dag uit in het gevangenhuis. Toch eigenlijk wel aangrijpend, nietwaar? Zo schitterend begonnen. Zo aan God en zijn dienst verbonden. Vele momenten gekend dat hij vervuld was en gedreven werd door de geest van God. Terecht kun je hem noemen een slaaf der zonde. En zo was hij aan die zonde en die vleeselijke bellen stonden worden. Dat hij heel zijn eerkroon van genade en van de gunst die God hem gaf was kwijtgeraakt. Hij was malende als een blinde man in het gevangenhuis in de greep van de vijanden. Moet het dan zo eindigen? Als je daarover nadenkt is het hoogst aangrijpend eigenlijk. Maar dan waarschuw je niet waar. En als je een klein beetje het leven kent en een klein beetje het kerkelijk leven kent en ook je eigen hart, wat is dat uit het leven gegrepen? Zo in de trein van het leven kom je wat mensen tegen. Ach, jonge mensen, veelbelovend, vervuld met ijver tot de dienst des Heren. Heerlijk is dat als je bij jonge mensen dat tegenkomt. En als waar die liefde tot de kerk, tot de dienst des Heren, er aan alle kanten uitstraalt. Helemaal niet kijken naar de wereld en zich uitleven voor de Heer, voor zijn volk, voor de kerk, voor het woord, voor de waarheid. Maar hoe vaak gebeurt het niet? Er kunnen allerlei omstandigheden zijn, dat gaan we niet opnoemen, dat ze toch de paden der zonde gaan kiezen. En afwijkende wegen gaan de wereld in. En heel die liefde en ijver tot de dienst is hier verbleekt. Ze bewandelen paden de zon. Het komt dat helaas veel voor. Bij menig een. Wat kun je dan vaak tegenkomen bij een kind van God? Die gesproken heeft over de wegen des hemels. Die gaarne sprak uit liefde. En ze stond als waren te blaken van liefde tot de dienst des Heeren. Kom te luisteren toe wat gij godsgezinde. Hoort wat mijn God heeft ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En er komen bepaalde zonden in het leven. De Heere wijkt. De eerste liefde gaat voorbij. Er komt een dodelijke gang. Er komt een afwijken van de Heer. Er blijft een leven over. Alsof de vreze des Heeren niet was. Duister is Gods vervreemding. Herken je dat? Ja, weet je wat je hier nou tegenkomt? Want, ja, ik heb u zo sinds getekend, maar steek nou vanavond even de hand in eigen boezem. Ik sprak zo net even met de dienst met iemand erover. Ja, wij kunnen natuurlijk wel zeggen, mijn oude mens is dood in Christus. En ik geloof het wel hoor. Weet je waarom ik het geloof? Omdat het in de Bijbel staat. Durft u eraan te twijfelen? Maar een andere zaak is of ik er altijd de troost van heb. Want het grote probleem. Ja, moet ik het nou zeggen of niet? Misschien moet je die dingen allemaal niet zo zeggen en preken. Maar het grootste probleem waar ik mee worstel. Dat er vaak ogenblikken zijn dat die oude mens een spring leven. Ja. Er zijn ogenblikken. En dan zeg je het. En dan zeg je met heel je hart. Ik sta in de vrijheid van de kinderen gods. En Christus is zomaar te plukken en te proeven. En er zijn ogenblikken in je leven, dan zegt uw kerk, ooit die oude mens te worden. Springleef. En dan komen de vragen. En dan ga je kijken naar het leven van Simson. En dan zeg je, wat vind ik daar in zekere zin mijn eigen leven in gespiegeld? Zou dan de vrezen des Heeren er wel geweest zijn, als zo die oude mens springlevend kan zijn? Oh jawel, wel een slaaf ter zonde, maar ben ik ook een geloofsheld? Ja, maar grijp je niet waar. Dat kan ook in menig leven van een dienaar. Van als je mag dienen in het ambt en je mag een dienstknecht des Heeren zijn. Wat is er nou heerlijker dan te mogen arbeiden in de dienst des Heeren? Ouderling vind ik prachtig, die jaken vind ik prachtig, maar ja, dominee, dat stijgt er toch in zekere zin bovenuit. Ik zeg niet dat het ambt van dominee boven dat van ouderling uitzet. Dat hoor je mij niet zeggen, maar het gaat even om de bedieners. Nou toch dat woord mag strooien en het evangelie mag strooien. Hoe menig dienstknecht heeft dat met ijver en liefde gedaan. En door allerlei omstandigheden komt er dorheid en dodigheid. Hij verlaat de waarheid, er gaat geen kracht meer vanuit het woord doet er nu. Wat kom je die dingen vaak tegen? Zo weerspiegelt hij in het leven van Simson. Tijden van opbloeiend vrezen des Heeren. En kijk eens. Alles weg. Alles weg. Het is alsof er niets meer op. Zal hij zo moeten sterven? Toch aangrijp je niet waar. Hij is helemaal blind, hij moest indenken. Hij loopt daar in die gevangenis, dag in dag uit, achter die boom van die molen aan. Alleen maar kringetjes te draaien, blind. Kijk, toen eigenlijk Simson nog midden in het volle leven stond, die laatste jaren van zijn leven. Zijn ogen waren open naar de schoonheid en de wellusten van de wereld. Maar geestelijk werd hij al blinde. En geestelijk gingen zijn ogen al meer dicht. Nu is hij in de gevangenis en zijn natuurlijke ogen zijn gesloten. God treft je altijd in de dingen waarin we eigenlijk getroffen moeten worden. Dus opletten. God tref je net daar waar eigenlijk de kern van mijn zonde bestaan ligt. Hij heeft met zijn ogen wat aan de zonde gehangen. God zegt, ik sluit. Terwijl hij zo blind naar de wereld in de gevangenis loopt. En als wonden gaan geestelijk zijn ogen open. En dan wordt hij geestelijk ziende. Moet eens kijken waar dit schriftgedeelte mee begint, vers 22. En dan staat er, het haar van zijn hoofd begon weder te groeien, te wassen, gelijk toen hij geschoren werd. U moet dat zo lezen. Het haar van zijn hoofd begon weder te groeien, te wassen, zodra hij geschoren was. Zodra. Dus die haren waren er afgeschoren, er in de schoot van die Lila. Hij loopt daar met een kaal hoofd in de gevangenis rond. En tegelijk, daar beginnen ze te groeien. Dat is me toch een wonder, hè? Waar spreekt dat van? Dat het haar weer begint te groeien. Ja, er heeft niet veel tussen gezeten. Want zodra was het afgeknipt en afgeschoren, of het begon weer te groeien. Mag ik het maar rustig op mijn manier zeggen. Dat de Heer zei, moest luisteren, Simpson. Jij hebt mij wel verlaten, maar ik laat jou niet los. Ja. En als ze haar daar begint te groeien, dat is het teken van twee zaken. God herstelt hem weer in het Nazareërschap. God heeft geen streep gezet door zijn ambtelijk werk. Dus de Heer zegt, ondanks alles, Simpson, blijf je toch mijn knecht. Ik heb je toch weer nodig. Je blijft toch een Nazareër, een aan mij gewijd. Je blijft toch een richter. En je mag toch weer je werk als richter gaan doen om Israël van de vijanden te verlossen. Hij mag toch weer delen in Gods gunst en Gods gemeenschap. Het haar begint te groeien als een teken van Gods gunst en liefde en gemeenschap. Ik laat je niet los. Is het een wonder of niet? En het tweede waar dat een teken van is, van zijn innerlijk geestelijk leven. Dus het haar begint te groeien, aan de ene kant het teken dat hij weer mag delen in Gods gemeenschap. De Heer herstelt hem weer in zijn knechtschap, om zo te zeggen. Hier heeft toch weer werk voor hem. Hij mag zwaar weer delen in de liefde. En dat vindt natuurlijk weer kaasje, resonering, zijn weer spiegeling in het hart. Er komt, om zo te zeggen, een hernieuwde bekering. Ja. Kijk, wat we allemaal nodig hebben, is een dagelijkse bekering. Dat hebben we allemaal nodig. Wat hier staat, ik hoop niet dat het hoeft te gebeuren. Maar als het mag gebeuren, is het een wonder. Een hernieuwde bekering. Hij is diep gevallen. En ze waren diep weggezonken in de zonde. Maar, nou is hij wel gevallen. Maar je kan niet meer van God afvallen. Hij is wel diep gezonken, maar kan nooit meer voor eeuwig wegzinken. God houdt hem vast. Haar begint te groeien. Een innerlijke teken van een tweede, een hernieuwde bekering. Hij gaat zijn zonde beleiden. Daar lopende in de gevangenis achter die molen. Eigen schuld. Zijn geestelijke ogen gaan open. Hij ziet heel zijn zonde verschuldigd dwaas leven. En het hart buigt in de diepste verootmoediging onder de Heer. De gevangenis wordt in de heiligdom van verootmoediging. Ik heb tegen u uw leven gezondigd. Ik heb gedaan, Heer, wat kwaad is in uw ogen. Ik ben, o Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Heerlijk, hè? Het haar begon weer te groeien. Zodra het was afgeschoren. Toen ik hiermee bezig was, las ik ergens een indrukwekkende uitdrukking. De Filistijnen konden wel die haarlokken afscheren, maar niet de haarwortels uit zijn hoofd uit weghalen. Want die haarwortels bleven en begonnen te groeien. Weet je wat dat betekent, gemeente? En nou komt de kern. Nou komt de kern. Nou moet je eens even luisteren. Hij heeft alles verzondigd. Dus het haar begint te groeien. Weet je wat daarachter staat? Gods eeuwige verkiezende liefde. En Gods eeuwige trouw. Het Het is alsof de Heer zegt, Simson, ondanks alles, ik heb je toch lief met een eeuwige liefde. Ik heb je toch in mijn beide handpalmen gegraveerd. Daar gaat God openbaren zijn eeuwige trouw. Hoor wat Malachi zegt. Ik, de Heer, word niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Ja. Ik moest deze dagen nog denken, daar ga ik verder niet over spreken. Maar dat denk je dan natuurlijk over de beetdominee voor. Over de verhouding tussen wet en evangelie. Omdat heel veel mensen daar zo moeilijk mee hebben. En jij het er ook zo moeilijk mee? Nee, toch hoop ik. Maar zo moeilijk ligt dat niet hoor. Maar heel veel mensen hebben het daar moeilijk mee. Ja. En ze maken zich zo druk over die wet. Oh, ze maken zich zo druk. Lieve mensen, weet je waar je werkelijk een zonde onder God wordt? O, geloof me, zijn liefde. Is het vasthouden? De wet laat mij mijn zonde wel zien. En de wet verbreek je niet hoor. De wet laat me wel zien dat ik tegen al Gods geboden gezondigd heb. Maar die brengt me niet op de knieën. Gods liefde. Nou, dan gaat hij buigen. En dan haalt hij als het ware zijn hand over die kale kop. Hij voelt al die stoppels weer komen. Hij voelt zijn haar weer komen. En die haren spreken van Gods eeuwige, onvergankelijke liefde. Dat is ook zo'n stuk, nietwaar? Ik heb er wel eens meer over gesproken hier. Vind jij daar verkiezing moeilijk? Misschien soms wel, hè? Maar gewoon nou niet meer, hè? Uitverkiezing is niet wat iets te uitsluit hoor. Je moet nooit over uitverkiezing exclusief preken. Als je over uitverkiezing hebt, zet dan de deuren maar wagenwijd open. Ga dan maar inclusief preken. Dan zou ik vanavond willen zeggen, wat een eeuwig wonder, dat ik bij God even geliefd is, anders kwam ik er nooit. Ik wil vanavond over Simson preken, ga over het sterven preken, maar ik ga niet boven Simson staan. Op een of andere manier. Ik hoop dat je het met me mee zegt. Zie ik helemaal in die spiegel van het leven van Simson mijn eigen leven. En dan blijven er geen rechten meer over. En het is afgeschoren en het haar gaat groeien. Gods liefde, Gods verkiezende liefde. Kun je nooit meer uitvallen. Daar ligt de vastigheid in, daar ligt de mogelijkheid in. Ik heb je in mijn beide handpallen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En zo getuigde van Gods trouw. Nou gemeente, daar ligt de diepste ootmoed. Daar ligt de diepste ootmoed. Hij zag al zijn ellendige omstandigheden. En het heeft hem onder God verootmoedigd. Maar dan de liefde Gods. Mag ik eens vragen, waar ben jij een zondaar geworden? Of ben je nooit een zondaar onder God geworden? Mag ik het zeggen? Waar je werkelijk een zondaar onder God wordt? Aan de voeten van het kruis. Aan de voeten van een vader met eeuwige liefde. Alles verzondigd. Dreiggeschoten in de gevangenis. Alles kwijt. En de Heer zegt, ik hou je toch vast. Want ik heb je lief. Met een eeuwige liefde. Ja. Kijk, weet je wat nou zo jammer is, mijn vriend? Wij gaan weer filosoferen, hè? Wij gaan zo over eeuwige liefde spreken. En hebben zo over een eeuwig verbond. Vergeet dat nou toch eens even. En blijf nou bij het eenvoudige, heerlijke Bijbelse waarheid. Was een eeuwige liefde. Eeuwig is onveranderlijk. Dan moet je niet allemaal over allerlei filosofieën gaan hebben. Eeuwige liefde wil zeggen, een liefde die nooit meer verandert. Dat is eeuwig. We hebben een eeuwige God en die verandert nooit. Kijk, dat is nou geen vrijbrief voor de zonde, maar is rijke troost. Nou, zo mag Simson in de gevangenis verkeren in de tempel van de verontmoediging onder God. En delend in zijn liefde en zijn trouw. Ze vragen het wel eens aan mij. Ik ga zo naar de tweede gedachte. Wat bedoelt u er eigenlijk, dominee? Dat je de zaligheid buiten jezelf moet zoeken. Nou, is nou duidelijk? Dat is nou de zaligheid buiten jezelf zoeken. In zijn trouw. En in zijn liefde. Toen de Heer Jezus als de opgestane burg aan Simon Petrus vroeg. Simon, zoon van Jona, heb je me lief? Wat zei hij toen? Heere, u weet alle dingen. En hij wierp het terug op Gods eigen liefde. En Gods eigen geheiligde wetenschap. Nou, ik zou amen kunnen zeggen. Voor mezelf ga ik een klein beetje getroost naar huis. Maar we gaan nog even verder. Maar ja, hij sterft nou wel straks in het heiligdom van de verootmoediging. Van de kleinheid onder God. Kijk, 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 dat is het nu, hè. Dat is het nu. Wat ik nou nooit zeg, tegen wie zei ik dat ook weer? Tegen u, hè. Dat je niet op grond van je verootmoediging kunt sterven. Maar kijk, die dingen moet je nooit uit elkaar rukken. Wij gaan problemen maken als we de dingen uit elkaar rukt. Als u wet en evangelie uit elkaar rukt, ga je ook problemen krijgen. Je moet ze bij elkaar houden. Je moet alle dingen bij elkaar houden. De drie stukken van de catechismus bij elkaar houden. En weet je wat je bij elkaar moet houden, lieve vriend? De verootmoediging en de eeuwige liefde God. Zie je? Als je die nou bij elkaar houdt. Ja. Dan mag ik meer en meer onder God buigen. En meer het wonder zien dat het bij God een eeuwige liefde is. Hm? Nou, dat is de eerste. Maar ja, intussen is het toch wel aangrijpend wat er met Simson gebeurt. Want hij sterft toch op een schrikkelijke plaats in de afgodstempel van deze vijandige wereld. Want de wereld, de Filistijnen gaan feest vieren. Een aartsvijand gevangen. Nou, dat is dan een feestje waard. En dan wordt een groot feest georganiseerd. Ja, en dat lijkt wel beschamend. Dan wordt een feest georganiseerd in de kerk. Dat is wel beschamend. Ja, het was wel een heidense kerk, maar dan toch in de kerk niet. Men trekt op naar de afgodstempel van Dagon. Die afgodstempel zal wel gestaan hebben in Gaza. Grote, indrukwekkende tempel. Die Dagon, die afgod, was eigenlijk een Semitische godheid. Hij werd vereerd door de Feniciërs, hoog in het noorden. Je komt ze ook tegen bij de Assyriërs en bij de Babyloniërs. En toen de Filistijnen van Kreta in het zuiden van Palestina kwamen wonen, dat wat we vandaag noemen de Gazastrook, nou daar wonen de Filistijnen, hebben ze als het ware die dienst van Dagon overgenomen. Ze hebben zich erbij aangesloten. Of het was een god van de regen of van een korengod, hoe dan ook, maar het had te maken met de groei in de natuur. Wel nu, in die afgodstempel van Dagon wordt een groot feest. Men gaat een dank overbrengen en men feest. Men viert feesten. Dat is indrukwekkend, nietwaar? De naam van Simson die rolt over de straten van Gaza. Men spot met hem, men hoont met hem. Men vertrapt zijn naam. Intussen is Simson zelf in de gevangenis in de tempel van de verootmoediging. Tja. Zo gaat het met Gods kerk niet. In de tempel van Gods gemeenschap, van zijn liefde, van de verootmoediging. En de wereld spot ermee. Het is aan de ene kant wel begrijpen, want een aartsvijand is gevangen. Het is eigenlijk, zei ik, beschamend. Want wat gaan ze in die tempel doen? Hun God Dagon danken. Nou, ik laat danken vaak. Nou, jij niet. Ja. Bidden doen we nog wel, vriend, maar dank als God je uitgeholpen heeft. He? Nood leer bidden, zeggen ze. Nou, dat is niks van waar, hoor. Dat is helemaal niks van waar. Vergeet het maar gelijk. De geest leer bidden. Maar het is wel zo dat in de nood bid je vlugger dan alles goed gaat. Maar nou danken, mijn vriend. Dat is beschamend, hè. Simson had met een ezelskinnenbak had hij een heleboel Filistijnen gedood. Heeft hij gedankt? Wel nee, ik heb het gedaan. Met een ezelskinnenbak, één hoop, twee hopen. Met een ezelskinnenbak heb ik 1000 geslagen op de hoogte van Ramothlehi. De kaap in hoogte. Is God niet waard om hem te loven en te prijzen? Hier gaan de heiden ons er toch in voor. Ze gaan hun afgod gaan ze danken. Want ze hebben Simson te pakken. En natuurlijk, dat ligt erachter, dan kom ik zo terug. Ze hebben de God van Israël te pakken. Hun God is machtig. En dan wordt het al feest gevierd. Heel die tempel vol. Op het dak zijn er 3000, niet waar? En, die dak, en het dak is zo gebouwd dat in het midden grote opening. En dan wordt het dak gedragen met dwarsbalken. En onder die dwarsbalken staan twee pilaren. Houten pilaren rustend op twee grote stenen. En die dragen dan die dwarsbalken, zo dragen ze het dak. Maar de constructie is gemaakt, als je op dat dak staat als een balkon, kun je zo naar het centrum van de tempel beneden kijken. Zo moet je dat voorstellen. 3000. En ze juichen, ze vieren feest. En ze zingen dat ze de vijand te pakken hebben. En het scandeert en dreunt door die tempel heen. En als ze dan te veel wijn gedronken hebben, ze zijn wat verhit. Dan moet Simpson komen. Ja, daar willen ze mee spelen. Ze willen zich vermaken met een vijand. Eigenlijk wat aangrijpend. Hè. Hij wordt uit de gevangenis gehaald. Door een jongen geleid. Is blind, onbeholpen. Hij wordt precies in het middenpunt bij die twee pilaren gezet. Iedereen kan hem zien vanaf het dak en in de tempel. Hij moet als een clown springen en dansen. En ze vermaken zich, want hij is blind. Dus elke keer valt hij. Hij is onbeholpen. Men spot met hem. Maar gebeuren. Nou ja, ik zei dat zo. Het moet je maar gebeuren. Eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat de weg van de kerk. Dan moeten we ons er voorbereiden. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Wat je eigenlijk ziet, dus, die Filistijnen, de wereld en daarachter de Satan, die zijn vijandschap op Simson bekoelen. Maar in Simson op het volk des verbonds. En in het volk des verbonds op de God van Israël. Hier heb je in wezen de vijandschap tussen Christus en tussen de wereld. Tussen Satan en tussen God. Als je dan zo als een kind van leren vijandschap en spot ervaart. Omdat je bij Christus hoort en bij God hoort. Val wel niet mee. Maar dan kun je met Paulus zeggen dat je een waardige keur bent. Om een Christus wil schade te leiden. Of heb je zich er niet voor over? Laten we eens eerlijk tegen elkaar zeggen. In onze materialistische welvaartstijd is het makkelijk, hè, om dieren te dienen. Hè? We hebben zoveel welvaart. Maar als de KGB bij de deur staat. Ik heb een boekje zitten lezen. Een poosje terug van dominee Overduin hier uit Veenendaal. De hel van Dachau, niet waar? Hij stond op de preekstoel hier in Veenen, in Arnhem was dat. Hij stond in Arnhem te preken. Er stond de Duitse politie, die stond in de kerk. En als hij verkeerde dingen zou zeggen, werd hij opgepakt. Hij heeft toch in de ogen van de vijand de verkeerde dingen gezet. Hij moest trouw blijven in de evangelische bediening. En hij werd aan dag afgevoerd. Zouden wij het ervoor over hebben? Maar we hebben niet anders te verwachten. Laten we eens eerlijk elkaar aankijken. Als je nou om Christus wil schaderen. Als je nou vijandschap en spot ervaart, omdat je bij hem hoort. Valt om zo te zeggen, voor je vlees niet mee. Maar dan moet je toch dankbaar zijn. Hè? Dat is het kruis achter Christus mee aandragen. Dat is om Christus te schaam. Dat is als ware de overblijzen van zijn lijden in je lichaam en hart. Maar weet je wat hier zo smartelijk is? Het is vanwege zijn gezonde. Schreeuwt door zijn ziel heen. Doet een pijn. Hij was in de tempel van de verootmoediging. Hij mocht de liefde Gods proeven. Hij zei, ach heren, vanwege mijn zondige levenswandel heb ik een smaad op uw naam en op uw volk geworpen. Dat doet een pijn hier. Zie, lieve vriend, dat het heel wat anders is. Ken je dat ook? Kijk, als je nou vijandschap en spot en hoop van de wereld ervaart, mag je dankbaar zijn. Mag je knieën danken, mag je op je knieën heren danken, Heer, dat ik nou waardig gekeurd ben om uwentwil schade en schande te verwijderen. Ja. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Maar als je nou gespot en gewalmd wordt vanwege jij gezonde. En ik vanwege mijn zonde een smaad op de kerk, een smaad op de waarheid, een smet op Gods volk en een smaad op God geworpen. Dat is de pijn hier. Dan doet de zonde pijn. Ja. Als je als een kind van de Heer
iemand die leeft uit het geloof en dan struikelt in de zonde en zo'n smaad op Gods naam werkt. Is dat niet pijnlijk?
Ja. En vanuit de gevangenis, vanuit de heiligdom van de verootmoediging, waar hij voelde dat zijn haar begon te groeien en hij mocht God weer kennen in zijn liefde. Wat doet dan de zonde pijn? O mijnentwil, wat uw naam gelaste te gehouden. En dan spot met Simson en spot met het volk des boos en met de God van Israël, snijdt het door zijn ziel. Ja. Wat doet dan de zonde pijn? Was dan de zonde smartelijk?
Mag ik het nog een keer zeggen, word je boos op mij? Als je kijkt in de spiegel van de wet, is de zonde niet eens zo smartelijk. Hè? Mag ik even een voorbeeld van Petrus noemen?
Hij had zijn meester verloochend. Christus keerde zich om. En hij las in de ogen van Christus zijn liefde. Hij ging naar buiten wederbitterlijk. Ik denk aan David in Psalm 51. Ik heb tegen u alleen gezondigd. Kijk, mijn lieve vriend, dan hou je erover op om over bekommerde kerk en bevestigde kerk te praten. Dat is allemaal theorie. Moet je vergeten, mijn vriend. Maar weet je wat ik wel wenste? Voor jou en voor mij. Dat ik hier vanavond in de kerk zat wezenlijk bekommerd. Ik heb tegen u gezondigd. Tegen zijn liefde.
En daarom zeg maar wel eens. Gods kerk zondigt niet goedkoop. Vanwege mijn zonde. Een smaad op Gods naam. Nou, daar staat dan Simson. Te midden van die spot. Tweeledig.
Het is te begrijpen dat de wereld met de kerk spot. Maar wij als de kerk met de wereld spot vanwege de eigen zonde.
Dat is twee. In de afgodstempel van de vijand.
En als dan Simson daar zo staat en heel dat spel en die spot is aan de gang.
Dan zegt hij tegen die jongen die hem leidde van de laat me eens even los en laat eens even voelen.
En hij tast zo met zijn handen naar die twee pilaren. Hij heeft gelijk door hoe heel die tempel gebouwd is. Hij betast ze nog eens met zijn rechterhand en zijn linkerhand. Houten pilaren die het dak dragen in een bepaalde constructie, staan dan op twee grote stenen. En als je daar zo staat, leunend tegen die pilaar, dan moet je eens kijken wat hij dan gaat doen. Hij krijgt een gebed weer terug. Hij gaat bidden. Ja. Toen Simson lag te slapen in de armen van Delila, kunnen we niet zeggen dat hij gebeden heeft. Als wij God gaan verlaten, het vlees krijgt de overhand en je gaat de wereld in, je gaat paden de zonde, dan verstilt het gebed en de binnenkamer gaat op slot, er komt spindag. Maar dat kan niet samen gaan.
En hier staande uiterlijk als een hoopje ellende.
Zie hem daar in al zijn narigheid staan. Leunen tegen die twee houten pilaren. En wat lees ik, wat lees ik? Toen riep Simson tot hier. Hij krijgt het gebed terug. Zwaar gaat de adem der ziel weer omhoog. Er is boven Simson een geopende toegang naar Gods genade troon.
Ja. Kijk, als dat er nou maar is, hè? Als dat er nou maar is, hè?
Je kunt gaan in tijden van benauwdheid en donkerte, van strijd en aanvechtingen, maar het meest benauwd is als de hemel dicht is. En je krijgt geen gebed meer. Maar je mag in de diepste en de ellendigste omstandigheden verkiezen, mijn vriend. Maar als de hemel open is en het gebed stijgt weer op door de geest, de genade en de gebeden.
Dat is voor mij het meest indrukwekkende.
En dan moet je eens kijken hoe hij de Heere aanspreekt. Toen riep Simson, dan moet je opletten, tot de Heere, Heere. Gedenk mijne en sterk mij toch alleenlijk ditmaal. O God. Hij spreekt God met drie namen aan. Hij zegt, Heren, met één hoofdletter. Heren, met vijf hoofdletters. O God. Als het ware een opeenstapeling van namen. Nou, meer hoeft niet. Is genoeg. Je gebed hoeft niet zo lang te zijn, mijn vriend. Ik word er wel naartoe geplaagd. Jij toch ook niet? Als je dan in je kamertje bent en je buigt je knieën, heb ik soms niet eens een lang gebed. Dan word ik geplaagd dat ik veel te kort gebeden heb. Heb u dat nooit? En dan zegt hij, ja, jij bent al dominee, je bent al theoloog. En moet eens kijken. Maar het ligt hier in het lange gebed, hoor. Mag ik eens een tekst hiernaast leggen? Een schitterende tekst uit Romeinen 10. Wie de naam des Heeren zal aanroepen, is genoeg. Genoeg. Als je de naam des Heeren aanroept. Nou, dan word je zalig. En ik gebruik drie namen, Heeren, Adonai. Wij schrijven dat in de Statenvertaling met één hoofdletter. Dat betekent God de algebieden. Hij die regeert. Die alles voor het zeggen heeft. Die naam mag je aanroepen. God die het voor het zeggen heeft. Mooi, hè? Wat ligt er mee? Hij zegt, ik heb niks meer te zeggen. Simpson is uitgepraat. Ik heb alles verzondigd. Zeg u het maar, want u bent de algebieder. Zeg u het maar. U hebt alle gezag. Nou, dat is het ongewaarlijk aan God toevertrouwen. Is dat nou zo moeilijk? Dat is alles, mijn vriend. De tweede plaats, Heren met vijf hoofdletters. Jaweh, ik ben die ben. Daar grijpt hij de verbondsgod aan. Ja, heerlijk, hè? Preken is een verbondspreekhoud. Ik ben een verbondsman. Ja, zeggen ze dat tegen me, hoor. Verbondsman is je. Nou, dat zeggen ze dan mij. Heerlijk. Als dat er niet was, was er geen hoop. Heere, dat is de God van het verbond. Ik ben in zijn vaste onveranderd. En ik grijp God als de God des verbonds aan. Ja. Mooi, hè? Dat is de God die zich ook noemt de eerste en de laatste. Degene die is, die was en die komen zal, die God. Hij omvat heden, verleden en toekomst. En is trouw in de vastheid van zijn verbond. Nou, waar kun je nou beter terecht? En de derde naam die aanroept is, o God, dat is de Almacht. Die alle macht heeft. U maar te spreken en het is het te gebieden en het staat. Wat zouden wij nou nieuwtestamentisch zeggen? De naam des Heeren aanroepen, dat is Christus aanroepen. Meneer Christus als adem is genoeg, mijn jonge vriend. Is al je nood, in al je ellende, uit de diepte, zijn naam aanroepen. Dan klampt het geloof zich aan Gods naam vast. Wat staat er ook weer in Spreuken 18? De naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige zal erheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Heren Adonai, algemeen. Heere Jaweh, de verbondsgod, o God de Almachtige. Mooi, hè? Hij roept de naam des Heeren aan. Hij voegt er nog ietsje aan toe. Hij zegt, sterk, gedenk mij toch. En sterk me toch alleen in dit man. Mooi, hè? Alleen maar bedelen. Alleen maar vragen. Dan hoef ik niks meer aan God voor te schrijven. Hoef ik niks meer te eisen. Denk aan mij. Sterk me nog één keertje. Dat is nou dat hartelijk jouw God toevertrouwen. En vragen, heren, laten uw gedachten nou vol van mij zijn. Mooi, hè? Waarom ga je naar het avondmaal? Gaat u naar het avondmaal? Ja, hè? Waarom gaat u naar het avondmaal? Om te laten zien hoe hoog bekeerd je bent. Dan zou ik zeggen, blijf maar zitten. Want dan mis je doel, hè? Waarom naar het avondmaal gaan? Tot zijn gedachten is. Dat betekent dat zijn mijn gedachten met hem vervuld. En waarom? Omdat zijn gedachten van mij vervuld zijn. En ja, dan ga ik toch even over de eeuwigheid spreken. Ja, dan ben ik een beetje inconsequent. Hè? Mag wel, hè? Dan zijn er toch bij God van eeuwigheid gedachten des vredes. Gedenk aan mij. Mag ik een plaats in uw gedachten? Hij heeft gedacht. Aan zijn genade, zijn trouw, aan is er nooit gekrenkt. Gedenk mijne. Waarom? Heeft geen praatjes meer? Heeft geen praatjes meer? Heeft geen rechten meer? Heeft niks te zeggen? Heeft alles verzondigd?
Het is de schreeuw om genade. En alstublieft, sterk me nog een keer. Geef me nog een keer kracht.
Mooi, hè? Mooi, hè? Ben ik toch een klein beetje bemoedigd. Nou hoeft het gebed niet lang te zijn, hè? Ze zeggen wel eens, het gebed moet echt zijn. Heb ik het altijd moeilijk mee?
Het is wel waar, hoor. Maar ik heb het moeilijk mee. Wanneer is je gebed nou echt? Kun jij dat bepalen?
Ja, gebed moet echt zijn, zeggen we dan. Maar wanneer is mijn gebed echt? Weet u dat? Zullen we dat maar aan God overlaten? Hè? Al moet je voor jezelf beschuldigen. Nou, dan heb ik toch krom en verdraaid gebeden. Geef toch niet. Je kent het verhaal toch van die jongen? Ik heb je wel eens verteld, hè? Die jongen die was in de stad, hè? En die weet natuurlijk niks van het platteland af. En in de vakantie mocht hij op een boerderij logeren. Toen was hij met zijn boerenjongetje, was hij dat weiland ingegaan. En wat gebeurde er dan? Er kwam zo'n stier aanrollen. Met die hoeven. Nou, dat stadsjongetje werd natuurlijk doodsbenauwd. Nou, dat stadsjongetje hollen. Maar die stier kwam erachteraan. En toen kwam hij bij een hekken, dan kon hij niet verder hollen. Toen zegt zijn vriendje, joh, laten we gaan bidden. Bidden, Heere, zegen deze spijze, amen. En weg is de stier. Zie, heeft die jongetje nou echt gebeden? Ach, ze tocht er nou niet over. Of het nou echt is of niet echt. Maar het was bij dat jongetje één schreeuw naar God toe. Ja, nou, laten we nou zo eens bidden. En dan zie ik Simson staan. En ik grijp God aan in zijn eigen naam. Geen rechten meer, alleen denk aan mij. En geef me nog wat, Heer. Nou, laat God een bedelaar staan of niet? Nou, jij. Zo iemand laat God toch niet staan, nee. Heerlijk, hè? Nou, hier staat hij in het harnas van het geloof. Wat is nu het geloof? Mag ik het zeggen? Je helemaal aan God toevertrouwen. Ik hoor echt mezelf zeggen, hè. Mijn vriend, het is het moeilijkste wat erbij is, dit is het eenvoudigste wat erbij is. Hè? Maar wij maken het moeilijk, hè. Maar het is zo eenvoudig. Vertrouw je nou helemaal maar aan die God toe. En dan kom je als een bedelaar. En de Heere hoort dat gebed, je kent dat verhaal, hè. Hij voelt die twee pilaren. En dan zegt hij nog één ding, ja, wacht even. Ja, wacht even. Ik ben ook blij dat dat erbij staat. Ik zeg bijna vergeten, hoor. Maar ik ben blij dat het erbij staat. Hij zegt, oh God, dat ik met één raken van mijn twee ogen mijn rekenen aan de Filistijnen. Dat is Simson, in zijn vlees. Dan schrijf ik niet op rekening van genade, hoor. Nee, dat kan niet, hè. Want hier zegt mij, komt de braken toe, daar zal ik wel voor geld. Heren, dat ik mij rekenen aan die ellendige Filistijnen. Nou, dat is het vlees van Simson. Dat is weer die oude mens, hè. Nou, die zit er altijd tussen, hoor. Voor je het weet, zit die oude mens er weer tussen. Ik ben toch zo blij dat het hier staat, want ik heb ook zoveel last van die oude mens. Kom nou even die oude Simson naar voren. Maar dan bloeit het geloof weer op. En dan lees ik, en Simson vatte de twee middelste pilaren op welke het huis was gevestigd. En Simson zei, mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht en het huis viel op de vorsten. Mijn ziel sterven met de Filistijnen. Wat was voor een sterven? Weet je waar de tekstgedeelte mee eindigt? Hij had nu Israël gericht 20 jaar. Hij stierf als echt. God had hem weer richter gemaakt. Hij verstond zijn roeping weer. Hij was gekomen om Israël te verlossen van de Filistijnen. Stervend bedoelde hij Gods eer. Stervend volvoerde hij zijn roeping om Israël van de vijanden te verlossen. En stervend vertrouwde hij zich aan God. Nou zeg ik toch niet meer dat zelfmoord had. Zal maar niet zeggen. Sterven in het geloof. Het harnas van het geloof. Hij had Gods eer op het oog. Hij verstond zijn roeping. Hij wilde Israël van de vijanden verlossen. Hij gaf zich helemaal aan God over. En zo ging hij de dood in. Verhaal ken je van school, hè? Schitterend, hè? Hij duwt die twee pilaren weg. God geeft hem zoveel kracht.
En die twee houten pilaren, die schuiven van die stenen waarop ze rusten weg. Het hele huis zat in elkaar. En die doodde in zijn leven weer in zijn sterven. Nou kijk, dat is nou sterven. Zo kun je sterven. Ja, de bedelaar stierf. Ja. Mijn vriend, dat moet je nou niet alleen voor iemand die nog maar aan het begin van de weg is, zoals wij dat uitdrukken, reserveren. Maar voor de meest krachtigste geloven, dat is sterven. Dat is een bedelaar.
Dat is het krachtigste geloof.
Ja, toch? Het sterkste geloof wat er is, hoor. Dat je niet verder komt dan een bedelaar. Het krachtigste geloof is zeker van God. En het krachtigste geloof komt niet verder dan tot die God de toevlucht nemen. Nou, dat is het genoeg. O Heere, o Jahwe, o God, denk aan mij. En helemaal vertrouwt hij aan die God toe. Weet je wat ik nou vraag? Heere, geef me dat geloof. Als ik nou meer uit dat geloof mag leven. Zo kun je leven. Zo kun je sterven. Zo kun je God ontmoeten. Nou, gaan we eerst even van zingen. Vind je niet? Laten we dan samen hiervan zingen. Psalm 118 vers 6. Zij hadden mij omringd als bijen, maar zijn als doornenvuur vergaan. 118 vers 6. Sterven dus in het heiligdom van de verootmoediging, in de afgodstempel van de vijanden, in het harnas van het geloof. Ga ik niet op in, maar als je dat voor je inraad werkt, hier speelt zich heel het leven van de kerk af. Hè? Laat ik het anders zeggen, hier speelt zich het leven van elke gelovige af. In de verootmoediging, midden in de strijd, en toch in het geloof. Maar nu krijgen we dus de eigenlijke verklaring, want het wijst toch heen naar Christus. Hè? En als je daar die twee pilaren wegdrukt,
Ik herinner mij dat de juf op school, waar ik op school zat in Scheveningen, vertelde dat hij die armen om die pilaren heen gooide en die pilaren naar zichzelf toe trok. Ik dacht, als een kind, dan moet hij wel hele lange armen gehad hebben. Zo is het natuurlijk niet, hè. Hij drukte die twee pilaren weg. Zoveel kracht gaf God hem nog één keer richten. En heel dat dak zakt in elkaar, 3000 dan nog in die tempel zelf nog. Hij heeft er in één ogenblik in zijn sterven meer gedood dan in zijn leven. Echt richten. Daarom eindigt dat schriftgedeelte ook. En hij richtte Israël 20 jaar. Dat is soms geen losse vlodder. Hij stierf echt in het geloof als richter. En zo mochten er in zijn sterven veel meer doden dan in zijn leven. Nou is duidelijk, hè? Of je ging dominee verder voor te zijn. Ja, wijst hij niet hierheen boven zichzelf uit naar Christus? Ja, het komt ons misschien wat moeilijk over om Simson een type van Christus te noemen. Kijk, als er in de Bijbel, in het Oude Testament, mensen voorkomen die een type van Christus zijn, is het altijd in één bepaalde omstandigheid, niet in heel hun leven. Zoals met Simson ook. Ja. Hij stierf als richter. En hij ging sterven heen. En hij sleurde zijn vijanden mee in de dood. Nou, daar hebben we nou Christus. Ja. Die heeft ze juist in zijn sterven gedood. Ja. Daar zien we Simson staan in die afgodstempel van de vijanden in Spottenham. We zien we Simson staan in de diepste vernedering. Hij vanwege zijn zonde, daar zien we Christus gaan. In de diepste vernedering. Vanwege mijn zonde. Hij is tot zonde gemaakt. Er gaat Christus heen, te midden van Spottenhol. Wat heeft het Sanhedrin hem bespot? De soldaten hem bespot als een spotkoning. Volk jouwt hem uit. Weg met hem, kruis hem, kruis hem. Hij staat er in de afgodstempel van de vijanden. Te midden van Spottenhoop. Dat toch? De hemel gaat dicht. En de hel gaat open. En de Satan heeft vrij spel. En bespot en hoont Christus aan alle kanten. Wat is hier met recht Simson? Een type van Christus. En Christus niet vanwege zijn eigen zonde, maar toegerekend, plaatsbekledend, borgtochtelijk. Kijk gemeente, dat zijn de twee scharnierpunten op de deur van mijn geloof hangen. Het kruis, de dood en de opstanding van Christus. Dat zijn de twee scharnierpunten. En in zijn sterven heeft Christus plaatsbekledend, borgtochtelijk niet alleen betaald, maar in zijn sterven heeft hij alle vijanden meegesleurd en meegedood voor eeuwig. Ja. Van Simson kun je zeggen, hij heeft meer vijanden gedood in zijn leven en zijn sterven. Van Christus kun je zeggen, hij heeft ze allemaal gedood in zijn sterven. En dan staat Christus aan het kruis, dat binnen van spot en oog gaat sterven. Ik zei het, Simson kwam nog even naar voren in zijn zonder vlees. Heer, ik wil me breken. Nou, ik zeg nogmaals, kun je niet op rekening van genade schrijven. Hè? Christus heeft aan het kruis gebeden, Vader, vergeef het hem. Ze weten niet wat ze doen. Heel anders, hè. En als dan Christus sterft, lieve mensen. En u roept eruit, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf in de geest. Daar zijn de zonden. De duivel. Wereld en de hel voor eeuwig mee gestorven. Word ik nou zalig? Wat wordt er nou van u bij? Wat een getop, hè? Wat een getop bij de mensen. Ja, maar dominee, ik moet zo'n gestalte hebben. Ik moet zussen. Ik weet wat ermee bedoeld wordt. Maar lieve vriend, God vraagt het van jou niet. Weet God alleen van je vraagt? Vluchten naar Christus. En als u naar Christus vlucht, is geen voorwaarde, maar het hoort erbij. Dat is onlosmaakbaar eraan verbonden. Als u naar Christus vlucht, is het in de diepste verootmoediging. Die dingen horen samen. God heeft geen voorwaarden. Want Christus heeft aan alle voorwaarden voldaan.
En stervend heeft hij al mijn vijanden gedood. Mag ik het erbij zeggen voor mezelf even zo? Misschien heeft het ook troost aan. Toen Christus stierf, heeft hij ook mijn vlees gedood. Dan kom ik er toch, hè? Ja. Ja, want dat is de nood van het leven. Je bestaat erin dat het vlees elke dag een springlevend is. Paulus zegt, het vlees begeert tegen de geest. En dan vanavond zien we het sterven van Simson. Licht Christus op. Stervende heeft hij alle vijanden voor eeuwig de mond gestopt. En voor eeuwig weggedaan. En dat komt openbaar in zijn opstand als de grote overwinnaar. Wat zei Christus ook weer in Johannes 11. Ik ben het leven en de opstanding. Jij? Nee, dat zei hij niet. Hij zei, ik ben de opstanding en het leven. En als de opgestaan heeft hij getoond, zonder dood duivel overwonnen. Hij is het leven. Ja, wonderlijk, hè? Nou word ik zalig van de dood van Christus. En in zijn dood zijn mijn vijanden meegedood. Zelfs de dood die straks komt als de laatste vijand. En in zijn opstanding mag ik meeleven. Hier in beginsel en straks volkomen. Door zijn dood mee sterven. In zijn opstanding mee opstaan en mee met hem leven. Wat zeg je nou van als je nou naar huis gaat, waar ga je nou mee naar huis? Zeg je nou, alles aan hem. Gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja zulk een. Ik kan begrijpen hoe Simson leeft. Ik kan begrijpen dat de familie zich voor hem schaamde. Eigenlijk het zwarte schaap van de familie. Hè? Wel een beetje te begrijpen. Hè? Die familie heeft hem helemaal links laten liggen. Maar moet nu de rechter, de van God geroepen en gewijde rechter, moet hij nou in zo'n goddeloos graf blijven liggen? En wat lees je, toen kwamen zijn broeders en het ganse huis van zijn vader, en namen hem op, en brachten hem op waar ze begroeven hem, tussen Zora en tussen Estel, in het graf van zijn vader. Hij krijgt een erebegrafenis. Wat staat er ook in Jesaja 53? Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Hier ligt weer Christus op. Eerst God zorgt voor de eer van zijn eigen kinderen. Genade en eer. Nee, zegt de Heer. Mijn richter. Niet in zijn goddeloos graf. Hè? Dus de Heer stuurt als ware die familieleden. En ze zoeken dat dode lichaam op. En hij krijgt, om zo te zeggen, een erebegrafenis. Mooi, hè? Psalm 84. Hij zal genade en eer geven. God neemt het toch voor zijn kinderen op. Ligt hier Christus weer niet op? Zijn graf heeft men gesteld bij de goddeloos. Men heeft eigenlijk in het oog een ezelsbegrafenis. God heeft hem gelegd in een nieuw graf. Bij die rijke Jozef van Arimathea. Hij is bij de rijke in zijn dood geweest. He? En in dat graf, daar mocht hij rusten, wachten tot de dag van de opstanding. En daar stond hij op. Dat is de grote doodsoverwinnaar. Heerlijk dat ik daarmee mag eindigen. Zie je dat niet tot mijn verhaal gaat? Gaat hier om heilsgeschiedenis. En in Simson ligt op die zoete Christus. Haast u, want met zijn dood heeft hij alles betaald. En als de opgestane ontvangt u het om niet. Vlucht u naar die burcht. Als rust aan de voeten van Christus, kan het niet anders dan in het heiligdom van de diepste verootmoediging. En dan zeg je met Paulus, och, dat ik hem ken. Om in hem gevonden te mogen worden, straks achter Christus aan, hem even groot te maken. Is hij nou niet begeerlijk? Ja, beminnelijk vorst. Uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Simson, jawel, een zondeslaaf. Jij bent veel beter dan ik, hoor. Dat meen ik het diepst van mijn ziel. Maar je zegt toch ook dat je een zonde onder God bent?
Wie zou het ontkennen? Dus kijk naar die Simpson. Een gelovige. Waarom?
Omdat God hem vasthield. En omdat God hem lief had. Met een eeuwige liefde. En weet je wat nou zalig worden is?
Zijn naam. Aanvoelen. En met die naam kan ik leven. En met die naam kan ik sterven.
Is die naam je dierbij? Zijn naam moet eeuwig hier ontvangen. Maar loof hem, vroeg een spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen. Amen. Ga je nou naar huis met Simpson? Of ga je nou naar huis met Christus? Amen.
Zullen we zingen op Psalm 45 vers 1?
Mogen uw heilige naam dankzeggen voor dit woord dat we hoorden. Laat het in de harten beklijven. En dat is toch de prediking, de naam des Heren aanroepen. Dan worden we zalig. De naam des Heren heb u het allerrijkst geopenbaard in Christus. Heb uw hart geopend. En laten we zo dat vertrouwen leren beoefenen. Om ons helemaal aan u toe te vertrouwen. Dan zijn we bedelaars, dan zeggen we, denk aan ons Heer. Sterk ons ditmaal. Dan gaan we vragen, dan gaan we bedelen. Maar in het hartelijke vertrouwen dat u het zult geven.
pleitend en vasthoudend op en aan uw belofte. Aan zoveel beloften zal ze zijn. Die zijn ja in Christus Jezus. Heerlijk type van Christus. Die zijn dood alle vijanden heeft verslonden. Volkomen. En in zijn opstanding het leven heeft geopenbaard. Laten we zo de toevlucht nemen tot uw dood en uw opstanding. O gezegende Christus. Leer mij duizendwerf sterven. Om met u op te staan en te reizen in uw opstanding tot het eeuwige, onvergankelijke leven. Heb dank voor dit woord, laat het meegaan, voor jong en voor oud. Zo kunnen we sterven, in het heiligdom van de ootmoed. Laat het dan zijn te midden van de vijanden, spot en hoon, maar in het harnas van het geloof. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Breng ons weer veilig thuis, Heere. Geef ons straks een goede nachtrust. En laat ons leven aan uw dienst besteden. Mogen we elkaar over 14 dagen weer ontmoeten. Uit genade om Christus wil. Amen. 8 augustus en 29 augustus. Zo de Heere wil. En we leven zijn de volgende diensten. Onze slotzang. 99, 7 en 8. Bij de laatste versen van Psalm 99. Ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De
genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.